Frans Denissen, zou u even een beeld willen schetsen van het 14e eeuwse Italië?
Ja, het 14e eeuwse Italië valt eigenlijk in twee stukken uit elkaar. Het eerste deel van de 14e eeuw in Italië sluit eigenlijk direct aan bij de tweede helft van de 13e eeuw. Waarin er een opleving is, waarin eigenlijk de middeleeuwen stilaan afgesloten worden. Er een opleving is van de handel en de ambachten. En waarin er een sterke culturele en linguistische vernieuwing komt. Het is de periode waarin het Italiaans het Latijn gaat overheersen. Dat gebeurt in Italië iets later dan in andere landen zoals Frankrijk en Spanje. Net omdat ja, het Latijn zijn oorsprong vindt in Rome. Dat dus in het Italiaanse schiereiland ligt. En het is de periode, laten we zeggen, vanaf de tweede helft van de 13e en in de eerste helft van de 14e eeuw, waarin de feodaliteit wordt opzij geschoven en waarin de steden snel groeien. Zo snel zelfs dat in bepaalde steden tot drie keer toe op een eeuw tijd er nieuwe stadsmuren moeten gebouwd worden om de snel toenemende bevolking te kunnen bevatten. De voornaamste bronnen van de rijkdom zijn de handel. Dat geldt met name voor de zogezegde drie grote zeerepublieken, Venetië, Genua en Pisa. En anderzijds het bankwezen dat in Florence wordt uitgevonden en dat heel Europa op een bepaald moment verovert vanuit Florence. Dus alle Europese vorstenhuizen lenen hun geld bij Florentijnse bankiers. En daarnaast is er zowel in Florence als in de andere steden zoals Prato en Milaan is er een textielindustrie georganiseerd in gilden die ook een groot deel van het omringende Europese grondgebied van textiel, voornamelijk wolproducten, voorziet. Anderzijds heb ik het nu vooral over Noord- en Midden-Italië, want het zuiden, dat is nog volledig feodaal en dat wordt bestuurd, dat is een koninkrijk Napels, bestuurd door een Frans koningshuis of een van oorsprong Frans koningshuis, de Anjou's. En anderzijds heb je dan Rome, dat een tijd lang heel machtig geweest was, ook op politiek gebied. En dat net in de 14e eeuw sterk achteruit gaat. In die mate zelfs dat de pausen vertrekken uit Rome en zich bijna gedurende heel de 14e eeuw in Avignon vestigen. En Rome wordt een soort dode stad. Met niet veel meer inwoners dan een doorsnee dorp, waar de schapen en de runderen tussen de ruïnes van het oude Romeinse Rijk grazen.
Idyllisch. Maar Boccaccio komt uit Florence. Florence ligt in Toscane. Hoe zagen Toscane en Florence er in die tijd uit?
Wel, zoals ik al zei, Florence was de stad waar het bankwezen uitgevonden is. En Giovanni Boccaccio is de oneigenlijke zoon van Boccaccino di Cellino, die zelf een tamelijk belangrijke positie bekleedde bij de grootste bankiersfamilie van Florence, de Bardi. Dus hij komt uit dat burgerlijk milieu, laten we zeggen. Florence was een republiek die eigenlijk eigenlijk door de belangrijkste families bestuurd werd door een oligarchie, laten we zeggen, van de belangrijkste, de rijkste ook families, onder meer die Bardi waarvoor Boccaccio's vader werkt.
De Medici, dat is pas...
De Medici, zitten we eigenlijk al in de 15e eeuw, ja, of helemaal op het einde van
de 15e eeuw. Die waren in die tijd dan ook dokter gewoon.
Ja, klopt. Maar zoals ik ook al gezegd heb, de 14e eeuw valt eigenlijk in twee delen uit elkaar. Met als scharnierpunt de grote pestepidemie van 1348... Daarna komen veel van die steden die soms tot 60% van hun bevolking verliezen bij die epidemie, die komen ook economisch in de problemen. En dan ontstaat er een veel onstabielere situatie in de tweede helft van de 14e eeuw. Toch blijft Florence vooral op cultureel gebied aan de leiding staan, laten we zeggen, van Italië. En waarschijnlijk kun je zelf zeggen van het hele toenmalige Europa, samen met Vlaanderen. Dat is merkwaardig dat in diezelfde tijd ook Vlaanderen een grote culturele rol speelt. Maar politiek gezien wordt het veel onrustiger. Er komen volksopstanden, allerlei woelingen, die gelukkig in zekere zin geen al te negatieve gevolgen hebben voor de culturele superioriteit van Florence en Toscane in het algemeen. Toscane, dat ook de eerste drie grote schrijvers van Italië voortbrengt. Dante Alighieri, Petrarca en Boccaccio. Telkens met een kleine generatie verschil. En met die band met elkaar, dat Boccaccio weliswaar Dante niet persoonlijk gekend heeft. Daarvoor was hij te jong op het moment dat Dante stierf. Maar dat hij ten eerste wel contact gehad heeft met de dochter van Dante, Beatrice, die kloosterzuster geworden is. Dat hij anderzijds vriendschap heeft gesloten met Petrarca, die qua leeftijd tussen de twee in zat. En dat het Petrarca is die hem rechtstreeks in contact gebracht heeft met het werk van Dante Alighieri. Er is een heel vruchtbare correspondentie ontstaan tussen Boccaccio en Petrarca, waarin Dante heel vaak ter sprake komt. En op het eind van zijn leven, in zijn laatste jaren, is Boccaccio dan de eerste biograaf geworden van Dante. En heeft hij op verzoek van de stad Florence aan de universiteit, studium, die we nu universiteit zouden noemen, heeft hij een aantal lessen gegeven over, of een aantal lezingen en verklaringen van de Divina Commedia, maar door zijn slechte gezondheidstoestand heeft hij die niet kunnen afwerken en is die ergens omstreeks de, als ik me niet vergis, de 12e of 13e zang moeten stoppen.
Wat weet men eigenlijk over het leven van Boccaccio?
Vrij veel intussen. Zijn geboorte plaats, daarover bestaat nog discussie, is het Certaldo, waar ook zijn vader vandaan kwam. Een plaatsje in de, een stadje in de Chianti-streek. Of is hij in Florence geboren? Dat is niet duidelijk. Op basis van zijn vroege werken hebben sommigen in de 19e eeuw gedacht dat hij zelfs in Parijs geboren zou zijn, maar die piste is in elk geval volledig verlaten. Hij is geboren als oneigenlijk kind, maar later dus toen zijn vader met een andere vrouw dan de eigenlijke moeder van Giovanni getrouwd is, is hij door zijn vader erkend. Heeft hij privéonderwijs gekregen, zoals dat in die tijd ging, over Latijn en retorica enzovoorts. De klassieke opleiding. op zijn 15e is hij naar Napels gestuurd door zijn vader, waar de Bardi, de Florentijnse bankiersfamilie, een filiaal had, een belangrijk filiaal, als leerjongen in het bankwezen. Dat heeft hij 6 jaar gedaan, tegen zijn zin. En daarna is hij ermee gestopt, waarna zijn vader hem ingeschreven heeft aan de Universiteit van Napels om een of andere godsdienstige opleiding te vormen, kanoniek recht met name. Ook dat heeft hij tegen zijn zin gedaan. En zelf heeft hij later eens geschreven dat hij dus 2 keer 6 jaar in Napels verloren heeft met dingen die hem niet interesseerden. Het was toen al duidelijk dat literatuur wel zijn belangstelling had en hij heeft in Napels ook zijn eerste werken geschreven in de volkstaal. En die zijn nog sterk beïnvloed door die Franse Hoofse cultuur die in feite nog wortelt in de middeleeuwen. Dan zijn op een bepaald moment de Bardi's, in 1338 zijn de Bardi's failliet gegaan en is zijn vader ook teruggekeerd naar Florence. 2 jaar later heeft hij Giovanni Boccaccio ook teruggeroepen naar Florence. En daar begint hij dan aan een diplomatieke carrière in dienst van de stad, van het stadsbestuur. Waarbij hij dus ook een aantal reizen maakt naar steden, voornamelijk in het noorden van Italië. Ravenna onder meer, Forlì. Dan komt natuurlijk dat dramatische pestjaar. Vermoedelijk was Giovanni Boccaccio niet in de stad, maar verbleef hij in die periode, in elk geval op het moment dat de pest op zijn hoogtepunt was, verbleef hij in Forlì voor zijn diplomatieke opdrachten. Wel heeft hij zowel zijn vader als zijn stiefmoeder verloren bij de pest, door de pest. En bij zijn terugkeer in Florence heeft hij dan de erfenis van zijn vader gekregen en tegelijk de opdracht om zijn jongere stiefbroer, om daar de voogdij van op zich te nemen. Daarna is hij opnieuw in diplomatieke dienst getreden van het stadsbestuur. Tot hij in 1360 in ongenade valt, omdat een paar van zijn vrienden betrapt zijn op het voorbereiden van een vorm van staatsgreep. Een tijd lang weten we dan heel weinig over hem. Daarna is hij toch opnieuw in de genade van de stad, van het stadsbestuur gekomen. Al heeft hij geen diplomatieke opdrachten meer gekregen, maar wel voornamelijk culturele opdrachten, onder meer het lesgeven over de Divina Commedia. En hij is dan vrij jong, of relatief jong, gestorven op zijn 62e.
Hmm. Kunt u iets meer zeggen over de vorm waarin de Decamerone geschreven is?
Ja, de Decamerone is een schoolvoorbeeld, zou ik bijna zeggen, van een raamvertelling. Dus een reeks verhalen gevat binnen één groot verhaal dat als raam dient. Hè. En dat eigenlijke raam wordt dan gevormd door de beschrijving van de pestepidemie. Zoals ik al zei, het is niet zeker dat Boccaccio die zelf aan de lijve heeft meegemaakt. In elk geval zal hij bij zijn terugkeer in Florence voldoende verhalen daarover gekregen hebben. En hij is dus ook geconfronteerd met verliezen, niet alleen in zijn familie, maar ook in zijn vriendenkring. En het Het verhaal gaat verder als volgt. Om die verschrikkelijke toestand te ontvluchten, besluiten 10 jongelui die elkaar in een kerk ontmoeten, besluiten om de stad uit te trekken en op een buitenverblijf van een van hen te wachten tot het ergste voorbij is. En om zich niet te pletter te vervelen daar, besluiten ze om elkaar verhalen te vertellen. En dat gebeurt gedurende 10 dagen, niet 10 aaneensluitende dagen, want de vrijdag bijvoorbeeld wordt er om godsdienstige redenen worden er geen verhalen verteld.
Het is vrijdags, niet zondags?
Nee, op vrijdag.
Oké, okay.
Ja. Vaste dag, op verhaalgebied
ja,
ook.
Ja, natuurlijk. Ja. En elke dag hadden die 10 verhalen een bepaald thema?
Ja, in 8 van de 10, op 8 van de 10 dagen. De eerste dag is met vrije thema's en de 9e ook. De 8 andere dagen die hebben een thema, een vrij algemeen thema waarin allerlei soorten verhalen toch hun plaats kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld over mannen die hun vrouw bedriegen of over vrouwen die hun man bedriegen of over mensen die zich uit een hachelijke situatie weten te redden door een kwinkslag of door een goed gevonden woord enzovoort. Dus de avond tevoren wordt afgesproken, morgen zullen we, elke dag krijgt een koning of koningin die een beetje de zaak mag leiden en die de avond tevoren al een thema voorstelt. En de dagen worden afgesloten met met het zingen van een ballade en het dansen en verder gaan ze zeer kuis elk naar zijn eigen slaapkamer. Mm-hmm. Dus er mag wel heel veel pikant verteld worden, maar ze leven in de grootste soberheid op alle gebieden en zeker ook dus op erotisch gebied.
Mm. Ondertussen heeft Boccaccio toch wel 100 verhalen uit zijn mouw geschud. Dat is niet niets. Gelukkig mocht je in die tijd nog Leentjebuur spelen. Waar haalde hij eigenlijk zijn inspiratie doorgaans vandaan?
Hij heeft de stof van zijn verhalen zowat overal vandaan gehaald. Voor een stuk uit de klassieke oudheid. Voor een stuk uit de literatuur voor hem. Er zijn een aantal verhalen bijvoorbeeld terug te voeren op de Franse lay. De Franse rijmende verhaaltraditie uit de middeleeuwen. En er zijn er ongetwijfeld ook die hij zelf verzonnen heeft. En anderzijds, of die gebaseerd zijn op anekdotes die in Florence verteld werden. Dus ze spelen zich af in de hele toen bekende wereld. En dat is ook typisch. Ze zijn in feite heel realistisch wat de setting, de details betreft. Zijn beoogde publiek was het publiek van de handelsburgerij van Florence. Om een voorbeeld te geven van een detailrealisme. Er wordt nogal wat gereisd in de verschillende verhalen. Specialisten ter zake hebben nagegaan die reistijden die Boccaccio aangeeft in dagen of weken enzovoort. Kloppen die met wat in die tijd de gewone reistijden waren met de vervoermiddelen die er toen bestonden? En dat blijkt precies te kloppen. Dus hij wist heel goed voor welk publiek die schreef en dat hij op dat punt niks uit zijn duim mocht zuigen. Dus het zijn wel degelijk realistische verhalen.
Hij heeft niet alleen geschreven voor ons in de 21ste eeuw, maar ook voor zijn tijdgenoten.
In de eerste plaats voor zijn tijdgenoten. Zelf schrijft hij in zijn inleiding dat hij het schrijft voor de vrouwen, de vrouwelijke lezers. Want, zegt hij, ja, mannen die amuseren zich wel met op jacht gaan en dobbelen en weet ik veel, terwijl de vrouwen altijd binnenshuis zijn, zoals dat inderdaad in die tijd was, dat ze niet onbegeleid buitenshuis mochten komen. En dus die hebben tijd om mijn verhalen te lezen en bovendien zullen die verhalen hun verveling, die ongetwijfeld zal toeslaan, wel doorbreken. Dus het kan zijn, volgens sommige commentatoren, is dat een typische laat-middeleeuwse topos die opdracht aan de vrouwen. Volgens anderen kun je effectief ook daarin weer een, laten we zeggen, een zoektocht naar een publiek, een wel degelijk een bestaand reëel publiek terugvinden.
Het is in elk geval wel zo dat het een vrouwenvriendelijk boek is, maar daar kunnen we het straks misschien nog over hebben.
Ja.
Op zijn beurt heeft Shakespeare Boccaccio gebruikt als inspiratiebron. Wat kan men zeggen over de impact die de Decamerone gehad heeft op de westerse literatuur?
Die is heel groot geweest. Hè. Shakespeare is lang niet de enige. Alleen al het feit van, dat de Decamerone de eerste echte raamvertelling is in de West-Europese literatuur, heeft tientallen andere raamvertellingen geïnspireerd. Chaucer bijvoorbeeld, de pelgrimstocht naar Canterbury. Dat is een raamvertelling met heel wat verhalen die rechtstreeks uit de Decamerone komen. Marguerite de Navarre, de Franse koningin, heeft een Heptamerone geschreven. Ook een raamvertelling die nooit afgeraakt is door haar, wegens haar overlijden, maar waarin ze helemaal het schema van Boccaccio overneemt. En Shakespeare heeft heeft sommige thema's of van zijn toneelstukken uit de Decamerone gehaald, zoals ook bij ons een Herman Terlink bijvoorbeeld heeft het laatste verhaal van de Decamerone, Griseldis, tot een novelle verwerkt. Maar als je in de wereldliteratuur kijkt, zijn er honderden boeken en verhalen door Boccaccio geïnspireerd. Dus het is een soort doorgeefluik ook. Hè. Hij heeft zelf van bestaand materiaal gebruik gemaakt en daarna hebben heel veel schrijvers na hem van zijn materiaal weer gebruik gemaakt.
Ook Petrarca heeft van het laatste verhaal van de Decamerone
een Latijnse vertaling gemaakt. En dat leidt tot een heel ironische situatie. Die vertaling, dat is het braafste verhaal in zekere zin. Het eindigt ook niet toevallig. Hè. Het 100ste verhaal is dat van de absolute goedheid, zoals het eerste verhaal dat van de absolute slechtheid is. Iemand die zo slecht is dat hij zelfs na zijn dood de zaak nog blijft bedonderen. Het laatste is dus het verhaal van de lijdzame, geduldzame Griselda. En dat is eeuwenlang in de vertaling van Petrarca, los van al de rest van de Decamerone, als stichtelijke lectuur gebruikt in kloosters. En de eerste Nederlandse vertalingen, nog voor de boekdrukkunst zelf, die zijn gebaseerd dus op die Latijnse vertaling van Petrarca en die zijn teruggevonden. Die zijn telkens door kloosterzusters gemaakt en gebruikt als stichtelijke lectuur.
Kunt u iets meer zeggen over de volkstaal, dus het Florentijns versus het Latijn? Op basis van welke criteria maakte een schrijver de keuze om in de ene taal te schrijven of in de andere? Want Boccaccio heeft later ook nog in het Latijn geschreven.
Ja.
Hield hij dan rekening met het publiek dat hij beoogde?
Zowel Dante als Petrarca als Boccaccio, dus de drie oervaders, zeg maar, van de Italiaanse literatuur, die hebben zowel in het Italiaans als in het Latijn geschreven. En het Italiaans is dan de volkstaal van Florence, in feite. En je kunt eigenlijk zeggen dat ze voor hun literaire, poëtische of prozawerk het Italiaans gebruiken. En voor hun wetenschappelijke, tussen aanhalingstekens, of beschouwende werk, of encyclopedische werk, het Latijn. Petrarca zelf, die noemde zijn gedichten, waardoor die uiteindelijk tot de meesters van de wereldliteratuur is gaan behoren, maar zijn Italiaanse gedichten beschouwde die als kleinigheden, zo tussendoortjes. Hij vond zijn Latijnse werk veel belangrijker, terwijl hij nu toch nog voornamelijk gelezen wordt vanwege zijn sonnetten in het Italiaans. Ook Dante heeft een aantal beschouwende filosofische werken of beschouwende werken over taal in het Latijn geschreven. En dan zijn gedichten La Vita Nova en zijn Canzoniere en vooral zijn Divina Commedia in de volkstaal. En Boccaccio heeft, dat is makkelijk te bewijzen, heeft heel veel talige elementen van Dante overgenomen. Je herkent soms halve verzen uit de Divina Commedia in het proza van Boccaccio. En toen dan eeuwen later, in de 19e eeuw, Italië voor het eerst sinds de val van het Romeinse Rijk weer één natie werd, toen bleek dat er een nationale taal gevonden of uitgevonden moest worden. Want in Napels werd in het Napolitaans recht gesproken en in Venetië in het Venetiaans en in Rome in het Romeins. En toen heeft de culturele elite van Italië eigenlijk, en Manzoni is daar belangrijk in geweest, de romanschrijver van De Verloofden, die heeft gezegd, ja, we moeten terug naar de bron. En de bron, dat zijn onze drie grote klassieken. Dante, Petrarca, Boccaccio. Nogmaals, dat trio. Dat wordt de basis van de Italiaanse standaardtaal. En dat maakt ook dat het geschreven Italiaans
Van nu
niet zo verschrikkelijk veel verschilt van het geschreven Italiaans van Dante en Petrarca en Boccaccio. Als wij een Nederlandse tekst uit de 14e eeuw moeten lezen, dan kunnen we dat niet.
Ja. Zelfs later, 17e eeuw is nog onbegrijpbaar.
Ja, wel een ik moet zeggen, een Italiaan met enige opleiding, die kan nog steeds zonder veel voetnoten Dante en Boccaccio lezen. Dus wij hebben wel een veel snellere evolutie van onze taal gehad. En dat heeft met die historische omstandigheden te maken, denk ik. Dat dus het Italiaans lang alleen een schrijftaal geweest is, terwijl de gesproken taal van de Italianen, naar gelang van de streek waar ze woonden, daar sterk van afweek, hebben de dichters en de schrijvers zich altijd gebaseerd. Die zijn zich blijven baseren op het Italiaans, het Florentijns dus, van die drie grote klassieken.
U was al vertrouwd met het vertalen uit het hedendaagse Italiaans, Gadda. U zegt dat het erg weinig verschillend was, het 14e eeuwse Florentijns.
Dat is toevallig geen voorbeeld van hedendaags Italiaans. Hè. Dat is een, zoals Joyce geen voorbeeld is van het hedendaagse Engels. Gadda is iemand van een ja, die met alle registers, ook dus archaïsche en ook regionale enzovoorts, experimenteert. Dus Gada is eigenlijk een slecht voorbeeld, laten we zeggen.
Heeft u nog andere hedendaagse?
Ja, ik heb een aantal hedendaagse schrijvers, zoals Leonardo Sciascia vertaald. Of Raffaele Nigro. Dus
de stap met Boccaccio naar Boccaccio toe was niet zo groot. Maar er toch moeilijkheden waren. Ja, welke moeilijkheden?
De grootste moeilijkheid is dat de syntaxis van Boccaccio nog sterk aanleunt bij het Latijn. Dus met heel lange perioden. Complexe perioden met veel gerundia enzovoort. Die dus in het Nederlands eigenlijk, ja, waar je iets mee moet doen in het Nederlands. In mijn eerste versie uit eind jaren 70 of begin jaren 80 van de vorige eeuw, daar had ik nog een poging gedaan om zoveel mogelijk van die Latijnse syntaxis toch naar het Nederlands over te brengen, dus met veel deelwoordconstructies enzovoort. Ja, en dit zeggende en naar de deur toe lopende enzovoort. Dat heb ik in mijn versie van 20 jaar later grotendeels laten vallen. En om naar een veel eenvoudiger Nederlands over te stappen.
Want het is een klassiek werk, maar vertelplezier moet primeren.
Precies. En vandaar dat ik een aantal keuzes gemaakt heb naar de hedendaagse lezer toe. Ik heb bijvoorbeeld, ik ben de overtuiging toegedaan dat een mop die uitleg nodig heeft, ja, die verliest zichzelf als mop, dat is geen mop meer. Heel wat verhalen van Boccaccio zijn humoristisch, zijn gebaseerd op woordspelingen enzovoort. Als ik die in voetnoot allemaal moet uitleggen, is het leesplezier voor de Nederlandse hedendaagse lezer helemaal weg. Dus Boccaccio, als hij bijvoorbeeld het over erotisch situaties heeft, gebruikt nooit één onvertogen woord, nooit één schuttingwoord. Alles wordt beschreven via metaforen. Vaak heel leuke, treffende metaforen. Maar soms zijn die ook gebaseerd op uitdrukkingen of toestanden die wel begrijpelijk waren voor de Florentijnse lezer van de 14e eeuw, maar niet meer voor de hedendaagse lezer, ook niet voor de hedendaagse Italiaanse lezer, die dus door de exegeten, door de specialisten van Boccaccio in voetnoot worden uitgelegd. Kijk, dit. In zo'n geval heb ik geprobeerd om in het Nederlands een in de stijl van Boccaccio een andere metafoor te gebruiken die onmiddellijk begrijpelijk is voor de hedendaagse lezer.
Ik heb een paar voorbeelden bijeengesprokkeld van dat soort vondsten van u. Allemaal variaties op het thema steekspel. Rollenbollen, samen langdurig het liefdesfeest vieren. Zal ik jullie moestuintje eens bewerken zoals het nog nooit bewerkt is? Haar bed, waar ze tot wederzijds genoegen de hervonden vrede bezegelden. Onder ons gezegd en gezwegen, ik bezit een paar prachtige kostbare juwelen die ik voor u en voor u alleen bestemd heb. In deze positie werd de aanblik van haar charmes hem te machtig en kwam de opstanding des vleeses. Ze leek broeder Alberto een vruchtbare akker voor zijn ploegschaar. Lisetta zwol zo op van trots dat haar hemd niet eens meer tot haar billen reikte en popelend van ongeduld wachtte ze de engel Gabriel op. Hij wist met zijn trooster der bedrukten balsem in de wonden te gieten. Sint Erectus in de grot, een heilige die bij de vrouwen van die streek in zeer hoog aanzien staat. Zij had nooit geweten met welke sleutel mannen plegen binnen te komen. Rijdend zonder zadel hadden de twee jonge minnaars nog 2 mijl gevoegd bij de 6 die ze voorbije nacht hadden afgelegd. En daar lieten ze het voor de eerste dag bij. Ten einde haar oude schimmel te sparen, besloot ze op straat een jonge hengst te zoeken, waarmee ze eens flink uit rijden kon gaan. Hij wil me wijsmaken dat de heer Knots met veel wapengekletter en bloedvergieten haar zwarte woud binnendrong, en ik zweer dat dat niet waar is, en dat hij het vreedzaam betrad, tot groot genoegen van de boswachter. Hij pakte haar heel anders aan dan haar echtgenoot, en streek die nacht verscheidene keren neer, waarbij hij telkens een zachte landing maakte. En zo zou ik nog een tijdje kunnen doorgaan. Eigenlijk verdenk ik u ervan om in uw vertaling het origineel te hebben willen overtreffen.
Nee, dat klopt toch niet. Zoals ik gezegd heb, de meeste van die... Ik heb ze niet allemaal meer naast het Italiaans gelegd, maar de meeste van die metaforen zijn letterlijke vertalingen van wat Boccaccio schrijft. En in een paar gevallen... waarin die metaforen niet meer onmiddellijk aanspreken, doordat ze verwijzen naar toestanden die tot de 14e eeuw behoren, of specifiek tot Toscane behoren. Daar heb ik dus een eigen metafoor gesmeed, maar zoveel mogelijk, of toch zo dicht mogelijk, bij die van Boccaccio gebleven. Dus die Sint Erectus bijvoorbeeld, ja... Daar staat een andere denkbeeldige heilige, die voor de Italiaanse lezers van zijn tijd ook onmiddellijk in die zin herkenbaar zal zijn. En die, waar ik dus een vergelijkbaar procedé toepas, laten we zeggen.
U stuit op een moeilijkheid, u laat het open en u gaat slapen en midden in de nacht, Eureka?
Dat komt voor. Maar er zijn ook verhalen die echt bulken van dat soort woordspelingen. Hè. Denk aan de preek van broeder Ajuin. Dat is elke zin bevat van die woordspelingen en woordgrappen. En dat zijn tegelijk de moeilijkste... En de plezierigste passages om te vertalen, de moeilijkste omdat je verplicht bent om een oplossing te zoeken in het Nederlands die even goed werkt. En de plezierigste omdat je net in die passages een grotere vrijheid hebt als vertaler dan in de meer tragische verhalen bijvoorbeeld. Want die zitten er ook bij. Het is niet allemaal even leuk wat er gebeurt in de Decamerone. Er zijn ook de hoofse, diep tragische verhalen, waar je ook een andere toon moet vinden in het Nederlands dan voor de vrolijker Florentijnse verhalen. Dat alles geeft ook aan dat Boccaccio eigenlijk iemand is die met 1 voet nog in de middeleeuwen staat en met 1 voet in de proto-renaissance, zou je bijna kunnen zeggen. Wat ze in het Italiaans umanesimo noemen, de periode tussen de middeleeuwen en de renaissance. Dat zit in zijn biografie. Zijn Napolitaanse periode, waarin hij het hof van de Anjous frequenteert en kennis maakt met in hun bibliotheek met de Franse hoofse literatuur. Dat is nog de middeleeuwse kant van Boccaccio. En dan de man die in een handelsrepubliek zoals Florence tot de burgerij behoort, voor de burgerij schrijft. En zijn stijl daaraan aanpast. En er zijn exegeten die, zoals Vittorio Branca, een van de grote Boccaccio-specialisten, die zeggen, ja, hij sluit de middeleeuwen af, maar hij is nog een middeleeuwer. En er zijn er anderen die de nadruk leggen op zijn vernieuwende, op het vernieuwende wat hij gedaan heeft. En in dat opzicht heb je verhalen die je inderdaad nog in de middeleeuwen zou kunnen situeren. En andere verhalen die zich afspelen in zijn eigen tijd in de handelsburgerij, binnen de handelsburgerij van Florence.
2 jaar geleden hebt u de Martinus Nijhoffprijs voor vertalingen gekregen. Dat is een prijs die bestaat sinds 1955 en die was voor u nog maar 1 keer aan een Vlaming toegekend, aan Paul Klaas was dat. Uw kunde als vertaler wordt gewaardeerd. Genoeg, vindt u?
In elk geval vond ik die verrassende Nijhoffprijs. Ik had er niet op gerekend, maar ik was heel aangenaam verrast toen ik het bericht kreeg. Dat in vertalerskringen is dat in elk geval de grootste erkenning die je in het Nederlandse taalgebied kunt krijgen. Dus dat is mooi. Anderzijds vind ik dat de literaire vertaling op zich nog altijd ondergewaardeerd is in de media bijvoorbeeld. Hoe vaak komt het niet voor dat een vertaald werk lovend besproken wordt in de pers, maar dat je niet eens de naam van de vertaler terugvindt, dat het besproken wordt alsof het oorspronkelijk in het Nederlands geschreven is, zonder ook maar enige consideratie voor het bloed, zweet en tranen die gestort zijn door de vertaler, vaak van moeilijke werken.
Die onderbetaald zijn ook?
Die ook onderbetaald zijn en die op dit moment een meer lijden onder de crisis van het hele uitgeverswezen. We zitten echt in een moeilijke periode. Er zijn vertalers, en van de grootste in het Nederlandse taalgebied, die al maanden geen opdrachten hebben, omdat de uitgeverijen allemaal hun fondsen sterk aan het inkrimpen zijn. En ook omdat
Dus ook wij leven op een scharnierpunt.
Ja, ongetwijfeld. Ik weet dus niet. Waarschijnlijk komt op een bepaald moment dat e-book het zal. Het is volop bezig, de evolutie. Maar intussen zitten we in een soort vacuüm, heb ik het idee.
Terug naar de Decameronie. Dat is ook een ode aan de vrije liefde. Zo staat er te lezen dat verboden vruchten het lekkerst smaken. En elders staat er: neem van mij aan dat de deugd van kuisheid alleen wordt beoefend door degene die voortdurend achter het net vissen. En ook nog: met zorg wisten ze nog menige liefdesnacht in de wacht te slepen. Mogen God in zijn menslievendheid mij en alle andere christenzielen die daar zin in hebben, eenzelfde heil deelachtig maken. En elders sluit Boccaccio een verhaal over dubbel overspel af met de zin: mogen God ons dezelfde vreugde schenken. Is de vrije seksuele moraal van Boccaccio kenschetsend voor die van zijn tijdgenoten?
Wel, het staat in elk geval vast dat dat er geen taboe op rustte in die tijd. En dat wordt onder meer bewezen door het feit dat, we zitten dus nog lang voor de boekdrukkunst, dat er erg veel handgeschreven kopieën gemaakt zijn van de Decamerone, waarvan in een aantal gevallen bewezen kan worden dat ze in kloosterbibliotheken overgeschreven zijn, dat ze dus daar gemaakt zijn. En ook voor kloosterbibliotheken. Dus het is duidelijk dat je hebt het enerzijds het erotische element, anderzijds het anticlericale element. En dat blijken geen van beide echte taboes geweest te zijn. Ja.
Ik heb een paar voorbeelden van zeer straffe uitspraken over kloosterlingen en prelaten en de kerk. Zoek een vrome en bekwame kloosterling als zo iemand al te vinden is. Kloosterlingen spuwen de hele dag in het huis van God. De paus, de kardinalen en prelaten geven zich op de schandelijkste wijze over aan ontucht, chacheren met reliquieën en zijn geldzuchtig. Zwartrokken zijn te lui om, zoals iedereen in het Zweeds des aanschijns, hun brood te verdienen en daarom proberen ze als varkens uit elke trog mee te eten. De paters van weleer beijverden zich voor het zielenheil van hun medemens, terwijl die van vandaag alleen op vrouwen en geld uit zijn. Als iemand hun wandaden aanwrijft, maken ze zich ervan af met de leuze: luister naar onze woorden, maar kijk niet naar onze daden. Ik heb er in mijn leven wel duizend gekend die het dag en nacht aanlegden met al wat rokken draagt, niet alleen met wereldse vrouwen, maar zelfs met kloosterzusters. En meestal waren dat degenen die het hardst verdoemenis riepen op de preekstoel. Zo'n volgevreten pater Goedleven. Kroolse nonnen. De abt was een man met een voorbeeldige levenswandel, behalve waar het om het schone geslacht ging. Schenk me uw liefde en blus het vuur dat me verschroeit en verteert, zei de kloostervader. En een laatste. Ze gedragen zich alsof gewone mensen zoals wij het paradijs moeten verdienen, terwijl zij er heer en meester van zijn, want ze wijzen de overledenen een betere of minder goede plaats in het hemelrijk toe, naar gelang van het bedrag dat hun bij het testament is nagelaten. Heeft Boccaccio eigenlijk nog een kerkelijke begrafenis gekregen?
Ja hoor, hij is begraven in de kerk van de Santi Michele e Jacopo in Certaldo. Zijn dus ook dorp is waar die.
Maar wat ik eigenlijk daarmee wil vragen is van, hoe stond de kerk tegenover zijn boek?
Wel, een paar eeuwen, ik heb daarnet gezegd, er rustte blijkbaar op dat anticlericalisme geen taboe in zijn eigen tijd. Misschien moet ik dat enigszins relativeren, in die zin dat hij in zijn op latere leeftijd is er een pater in zijn leven verschenen. En die uit Calabrië kwam en die met hel en verdoemenis dreigde als hij zijn eigen werk, zijn Decamerone, niet zou vernietigen. Hij heeft daarover een brief geschreven aan, om raad te vragen aan Petrarca. En Petrarca heeft hem gezegd, niet doen, laat die pater maar dreigen. Maar hij is dus even aan het twijfelen gebracht. Anderzijds is er een autograaf, dus een door hem zelf nog vervaardigd handschrift, teruggevonden dat hij in zijn laatste levensjaren gemaakt heeft. Dus toen heeft hij hem zelf nog eens volledig overgeschreven. Maar de grote, laten we zeggen, het grote taboe, dat vinden we pas vanaf de contra-reformatie, toen ook de index van verboden boeken ingevoerd is. Daar is de Decamerone vrijwel onmiddellijk op terechtgekomen. En dan niet vanwege de erotische verhalen, maar vanwege de anticlericale uitingen die in die verhalen voorkomen. Mm-hmm. En dan is er een jezuïet, omdat het intussen toch als een belangrijk literair werk beschouwd werd, is er een jezuïet geweest die een gekuiste versie gemaakt heeft, die een paar eeuwen lang in Italië gecirculeerd heeft. En als je die vergelijkt, die gekuiste versie, met de oorspronkelijke tekst van Boccaccio, dan is er aan de erotische verhalen nauwelijks iets veranderd, behalve als de hoofdpersonages daarvan priesters zijn of nonnen, dan krijgen die een ander beroep. Maar ze blijven dezelfde streken uithalen, maar niet langer als priester, maar als schoenlapper of weet ik veel. Dus het op het erotische rusten in die tijd blijkbaar nog steeds geen onoverkomelijk taboe, wel op het anticlericale.
Is het die meneer die een moeilijkheid had met één verhaal? In zijn nieuwe bundel stonden er maar 99 verhalen.
Ja, dat klopt. Dat is het verhaal van de kluizenaar die een jong meisje ontvangt in de woestijn. Daar was blijkbaar geen mogelijkheid om die man een ander beroep aan te smeren. En dan heeft hij in de inleiding tot de vierde dag staat er eigenlijk een mini-verhaaltje. En de bewerker, de jezuïet, die heeft dat mini-verhaaltje in de plaats gezet van het sterk erotische verhaal over de kluizenaar.
Wat is eigenlijk uw favoriet verhaal?
Mijne is ik heb, er zijn er veel en ik heb er diep over moeten nadenken, maar dat van mij is eigenlijk dat van Madonna Filippa. En dat is het zevende verhaal van het zesde, van de zesde dag. Over een vrouw die in de rechtbank, die na overspel dreigt op de brandstapel te belanden en die in de rechtbank zo haar mannetje staat dat ze wordt vrijgesproken en dat de wet wordt veranderd. Een heel vrij kort, maar een heel mooi, sterk verhaal, vind ik.
Daar gaan we zo meteen naar luisteren, maar nu eerst, om in de juiste sfeer te komen, een saltarello, een vrolijke springdans, is dat uit de tijd van Boccaccio.